Scusa, perché io
dames en heren, goedenavond. Ik begin met een grap, want ik vind het zo leuk om onze burgemeester als bode te zien. Dat is toch gewoon schitterend. Hè? Super. Het wordt politiek gezien niet zo'n spectaculaire vergadering, denk ik. Want er zijn nogal wat mensen weg. Mark van der Hout is er niet. Arno de Laat is er niet. Bert Schellekens is er niet. Tim Appels is er niet. Dus, maar we hebben een voorlijst Riel, hebben we mevrouw van Riel. En de voorzitter die hier normaal zit, Marije de Groot, is er ook niet. En die mag ik vervangen als plaatsvervangend voorzitter. Nou, we hebben een zeer ingewikkelde agenda. Dus ik wens jullie een hele vruchtbare vergadering toe. En we gaan van start met de vaststelling van de agenda. Ik neem aan dat iedereen zich daarin kan vinden. Dank u wel. En dan hebben we als agenda punt 2 het raadsvoorstel landschapsbeleidsplan. Marielle Kok, landschapsarchitect bij Kruid Kok, landschapsarchitecten, die gaat een korte toelichting geven. Voor de totstandkoming van dit beleidsplan is een klankbordgroep opgericht. Het landschapsbeleidsplan bevat geen uitvoeringsprogramma's. Er zijn dan ook geen kosten aan verbonden. En het college stelt voor om deel A en deel B vast te stellen. Mevrouw
Kok.
Kok. Ik wilde zeggen de Kok, maar Kok. Ga u gaan.
Goedenavond, mijn naam is Marielle Kok. Ik ben landschapsarchitect bij Kruid Kok Landschaparchitecten. En ik heb samen met de gemeente en een heleboel partijen het landschapsbeleidsplan gemaakt. U heeft een prachtig buitengebied, dat wist natuurlijk iedereen al. Maar het is echt een schatkist aan verhalen en betekenissen en biodiversiteit. En het landschapsbeleidsplan die wil dat in wezen ook goed beschrijven, maar ook zodanig beschrijven dat het je het niet als een monument zien, maar dat je het zou doorontwikkelen naar de toekomst toe. Want een buitengebied is nooit af. In wezen is een landschap eigenlijk de spiegel van onze maatschappij. We laten dingen in het landschap liggen die we heel bijzonder vinden, zoals de prehistorische grafheuvels. We hebben er oude routes in opgenomen. We hebben hele nieuwe landbouwgebieden gemaakt. We hebben de esdekken op een bepaalde manier gebruikt. Het landschap is altijd in ontwikkeling en dat willen we ook in een landschapsbeleidsplan op een bepaalde manier goed vastleggen. En wat zijn nou de huidige kwaliteiten van het huidige landschap? En dat is nog niet zo makkelijk, want het is een zeer afwisselend landschap en dat heeft alles te maken met de ondergrond van uw gemeente. In de bodem zitten een aantal breuklijnen die in wezen een heel gevarieerde ondergrond opleveren. En dat kan je eigenlijk bovengronds weer zien. Er zijn een aantal zeer robuuste en landschaps- en natuureenheden, zoals de Rechte Heide, een aantal landgoederen die er al eeuwenlang liggen. En wat ook interessant is, sinds u ligt op de waterscheiding tussen twee waterschappen, tussen twee riviersystemen. Er zijn 3 beekdalen in uw gemeente en een heleboel continue lijnen die zich eigenlijk van oudsher op deze plek aanwezig zijn. Wat we ook hebben gemaakt, dus het onderste plaatje, is een soort netwerk van natuurverbindingen. Daar is... Doordat er zoveel natuur aanwezig is, is het ook wel van belang dat dingen aan elkaar gekoppeld zijn. En samen met het biodiversiteitsteam hebben we daar eens goed naar gekeken. En we hebben samen met de heemkundekring eens heel goed gekeken naar welke geschiedenissen zijn nou eigenlijk in dit gebied te vinden. Want en dat resulteerde in de volgende kaart. In wezen kan je in dit hele gebied rondwandelen en fietsen. en de, vanaf de prehistorie tot nu de ontwikkeling van de Kempen zien. Dus het is echt een educatieve route in deze gemeente. En het gaat over vindingen uit de Romeinse tijd, middeleeuwse landbouwsystemen, maar ook allerlei zaken die met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog te maken hebben en met de moderne tijd. De hele industriële revolutie die is van Nederland is in dit gebied te zien. We hebben het plan niet alleen gemaakt. We zijn eerst hebben interviews gehouden met allerlei individuele partijen. En die partijen zijn later meegegaan als klankbordgroep op excursie. We konden ze per plek vertellen wat men interessant en in het landschapsbeleidsplan van belang vonden, zodat we ook met elkaar konden uitwisselen welke ideeën we over het landschapsbeleidsplan hebben. Iedereen moest sterke en zwakke punten opschrijven. En daarna is er eigenlijk in een gewoon systeem van voorstellen maken, mensen kunnen reageren. En zo hebben we langzaam het plan geschreven. En in die klankbordgroep zat dus de Heemkundekring, Brabants Landschap, de Stichting Biodiversiteit, de ZLTO. Ik heb letterlijk bij de boeren aan de keukentafel gezeten. Agrarische natuurverenigingen, de waterschappen, beide waterschappen en de Kempische landgoederen. En dan natuurlijk allerlei mensen die in dit pand, dus ambtenaren van verschillende expertises, hebben zich hier ook mee bemoeid. En dan komen we met het ingewikkeldste verhaal. Je maakt een plan, maar je moet natuurlijk wel een visie hebben op dat landschap. Van dat plan moet ergens aangetoetst gaan worden. En we hebben met elkaar uitgangspunten geformuleerd waar we dat plan mee willen gaan aan willen ophangen. En het belangrijkste is eigenlijk het handhaven en versterken van de contrasten van de identiteiten van de landschappen. Van de verschillende landschapseenheden. En zorgen dat die landschapseenheden ook allemaal die ruimtelijke karakteristiek kunnen behouden. Het landschap is ook is een dynamisch geheel. Dus we willen ook eigenlijk een soort kader maken, duurzaam en robuust, zodat het landschap alle toekomstige veranderingen ze kan opvangen en ook in deze kader gaan geeft aan die toekomstige veranderingen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat, maar ook veranderingen in de landbouw richting meer een duurzame landbouwontwikkeling. Wat we ook hebben gezegd, van het is ontzettend bijzonder dat in dit land, in deze gemeente zoveel waarden van natuur en biodiversiteit aanwezig zijn. En die willen we ook echt versterken en het ook onderkennen dat die er zijn. En hetzelfde geldt, en dat is een link naar het Vitaal Leisure Landschap. Deze gemeente heeft een enorm interessant landschap en we willen ook de beleving van dat landschap versterken. Maar het landschap is alleen te beheren vanuit een soort rentmeesterschap. We willen ook niet zeggen van de overheid zorgt wel dat het een mooi park is. Dat is niet de bedoeling. Een landschap wordt gebruikt en wezen moeten de gebruikers vanuit hun beheer ook de landschappelijke kwaliteit vasthouden. Dus uitgangspunt is ook dat een ingreep in het landschap altijd een win-win situatie gaat opleveren voor meerdere belangen en dat het landschap vanuit het gebruik echt goed te beheren is. Deze punten staan allemaal beschreven in onze boekwerken. En daarnaast willen we dus een groen raamwerk maken waarvan de opnamecapaciteit van elementen groot is en vergroot wordt. Nou, dit hele verhaal heb ik nog eens even gevisualiseerd in wat houdt dan dat raamwerk in. Dat raamwerk is eigenlijk opgebouwd uit die bijzondere natuurlijke ondergrond. Het feit dat je grotere, robuuste landschapseenheden hebt, zoals een rechte heide, dat is de onderste laag, onderste tekening, grote landgoederen. Daarbovenop hebben we een laag van vier landschapseenheden. We hebben een laag van de beekdalen, we hebben een laag van de robuuste lange lijnen, zoals het Belslijntje bijvoorbeeld, en de Geelse Baan bijvoorbeeld, een middeleeuwse laan en oude route. En daarnaast, daarbovenop, en dat is ook weer refererend aan Vitaal Leisure Landschap, is een heel netwerk van routes, zoals fiets- en wandelpaden, rondom in deze gemeente en een aansluiting op de grotere recreatieve elementen in de omgeving. Bijvoorbeeld de Beekse Bergen. Dan ga ik u even stap voor stap doornemen wat die verschillende lagen nou precies zijn. En ik laat het meer zien om te zien hoe de structuur van de plan in elkaar zit, dan dat ik nou heel erg inhoudelijk erop inga, want we hebben er een half jaar over gedaan om hem te smaken. En ik moet het in 15 minuten vertellen, dus dat lukt natuurlijk nooit. Dus ik ga in wezen ga ik daar even heel stapgewijs doorheen hoe het in elkaar zit. In wezen hebben we een aantal gebieden onderscheiden en die komen overeen met gebieden, onderscheiding van de gebieden in andere beleidsstukken. Dus dat is erg makkelijk. En die zijn ook niet voor niks zo gekozen. Die ruimtelijke begrenzingen van die gebieden, dat klopt ook met de ondergrond, de bodemtypes en hoe we de zaken zich hebben ontwikkeld en hoe we het gebied nu gebruiken. En we onderscheiden Noord, West, Midden en Oost. En dan in het rode vlekje is nog een, we hebben dat maar even passtuk genoemd, en dat is de Catsbochten. En daarvoor hebben we gezegd dat heeft echt een functie in het landschapsbeleidsplan. En dat wil ik u dadelijk ook vertellen wat we daarvan vinden. Daarna zijn er de beekdalen en de beken en de lange lijnen. En alles bij elkaar komt dit op één grote kaart, de landschapsvisiekaart. Daar staan ook nog een aantal elementjes op, want we denken ook zo'n landschapsvisiekaart of een landschap moet ook robuust zijn. We moeten bijvoorbeeld onze klimaatveranderingen kunnen opvangen. We hebben straks water tekort of we hebben juist water te veel. Daarvoor is zo'n emmertje van plekken waar je water zou kunnen vasthouden om te her te gebruiken. Die rondjes zijn, we vinden ook de overgang tussen het landschap naar het stedelijk gebied. Dat mag best wel op een bepaalde manier vormgegeven worden. Op dit moment is het heel vaak heel verkeerskundig gedaan. Maar er zijn echt mooie momenten om van het een in het ander te gaan. Dat zijn die oranje rondjes, dat zijn poorten, daar hebben we nog verhalen over gemaakt. Maar we hebben voor het hele landschap eigenlijk een aantal ingrediënten gebruikt. En die komen straks in het verhaal terug. Ingrediënten als kruidenrijke bermen, doorgaande lanenstructuren, bosgebieden, drasnatte natuur. En dat zijn allemaal legende-eenheden in deze kaart. Voor bijvoorbeeld deelgebied Noord, dat is rond Riel, hebben we gezegd van we willen met spelregels, dus kadergevend aan ontwikkelingen, dus niet toetsend, maar vooral ruimte geven. Maar er zijn een aantal spelregels, bijvoorbeeld de essen openhouden, bebouwing langs de randen van de essen zouden best wel mogen verdichten. En eigenlijk is dat plaatje wat erboven staat, laat een beetje zien wat het ruimtelijk beeld zou kunnen zijn. En we willen uit de beekdalen beplantingsstructuren aanbrengen en dat ook echt als een natuurlijke omgeving zien. Dit zou een heel goede biotoop kunnen zijn voor kerkuilen en steenuilen, zoals het nu al is. En dat is in de kaart omschreven op deze manier, dat we hebben de S-dekken van Riel, heeft een aparte kleur gekregen. Dat is denk ik ook echt van, het zou heel mooi zijn als dat echt een mooie akker zou kunnen zijn. Dus niet de mais, maar een akker, een soort fotomoment. Ook in het kader van de beleving van het landschap. En het beekdal van de Leij echt als een natuurgebied opvatten. Als we nou die spelregels van die kaart door moeten vertalen naar, want het moet natuurlijk wel een beetje handvat geven en richting kunnen geven en mensen ook inspireren, hebben we per elementje gezegd welke spelregel hebben we dan, welke materialisering hoort daarbij, dus welke soorten bomen bijvoorbeeld of soorten heesters. En dat is allemaal op basis van de ondergrond, de watergrond, watertrappen, en dan wat zou dan het beheer kunnen zijn. Dus het moet ook mensen helpen als ze bomen ergens in hun achtertuin willen zetten. Dan zouden wij heel fijn vinden als ze hier naar kijken en dan ook de soorten nemen die we vinden dat in dit gebied passen. En het ook dus goed kunnen doen. Zo bij de deelgebied West, dat is eigenlijk nu een enorm groot landschap, landbouwgebied. En daar moet ook echt goed economisch geboerd kunnen worden. Maar dat is eigenlijk een gebied waar je bijvoorbeeld de rookworsttapuit zou kunnen verwachten. En daar hebben we als spelregel dat je dus de openheid van het landschap vinden we daar heel belangrijk. En dat betekent dus niet dat het weer kriskras vol met lanen worden gezet. Maar wat we wel belangrijk vinden is dat je nadenkt over kruidenrijke bermen. Dat kunnen we langs de wegen, maar dat kan ook als kavelranden. En dat we bijvoorbeeld de cultuurhistorische zandwallen die er nu in het gebied liggen, dat je die onderkent dat die er zijn en dat je die er ook laat zien. Dus dan heb je een soort landschapsmonumentjes in het gebied liggen. En wat we ook van belang vinden is dat het netwerk van ommetjes, wat in wezen in dit gebied heel veel aanwezig was, oude zandpaden, dat we die koesteren, maar misschien ook wel willen vergroten en daarmee dus ook dit gebied ontsluiten voor de recreatie. En dat hebben we in deze kaart aangegeven, de twee gehuchten Brakel en Vijf Huizen. Die hebben we in wezen ook nog eens mooi landschappelijk ingepast en daarmee ook hun weer een soort nieuwe elan gegeven. Weer hetzelfde, een heel schema erbij van u kan kiezen wat u hoe verschillende basisspelregels en dan hoe kan je dat doen, welke materialisering, welk beheer hoort daarbij. Nou, voor deelgebied midden, dat is eigenlijk toch wel echt een pareltje in de gemeente. Daar gaat het over de rechte heide en de landgoederstroken eromheen. Daar zijn op dit moment allerlei plannen rondom om een coulissenlandschap te ontwikkelen er rondom, zodat de overgang tussen natuurgebieden en het landbouwgebieden eromheen geleidelijker gaat. Het gaat er ook heel om verdroging tegen te gaan, dus om het water zoveel mogelijk vast te houden. En daarin zou de Katsbochten, wat nu eigenlijk een kwelplek is, heel goed kunnen werken. En dat we hebben hier ook als spelregel, we willen de gebieden zo groot mogelijk maken. We willen die relatie met die beekdalen aan beide kanten versterken. We willen inzetten op de vernatting van dat heidecomplex en vooral door de beekdalen echt goed te vernatten. En wat van meer belang is, is de sonering van de recreatie in het gebied. En dat is natuurlijk soms wel een beetje een heikel punt, wil je wel of niet eroverheen. Maar je moet de recreatie op een bepaalde manier soneren, wil je je natuurdoelstellingen halen. Maar aan de andere kant wil je ook heel graag dat mensen ervan kunnen genieten. Daar hebben we wel een aantal keren over gepraat hoe we dat zouden kunnen doen. En dat is iets voor latere tijden. Hier zie je zo'n kaart. En dan zie je die streepjes. Deze. Dat zijn die wezen. Zijn dat die coulissen. Die worden nu al ontwikkeld aan die kant van Brabants landschap. Maar je kan het aan de andere kant ook doen. Er zijn agrarische bedrijven die iets met beplanting voor het welzijn van hun koeien willen doen. Nou, dat kan je heel mooi meenemen in dit verhaal. En zorgen dat je dat ecoduct bijvoorbeeld, of wat hier sluit dan ook heel goed aan van het een of het ander. Daar heb je die coulisses dan ook hard voor nodig om de beesten van het een naar het ander te krijgen. Ook weer hetzelfde. Ik zal doorgaan. Het is een heel lange, wat allemaal wat je kan doen hier. En dan deelgebied Oost, dat is eigenlijk langs de oostzijde van Goorde. Onderdeel, echt de flank van de landgoederen naar het Beekdal toe en naar Goorde toe. En daarmee zou je eigenlijk dat Beekdal en die landgoederen meer met elkaar willen verknopen. In laatste instantie bijna in elkaar ritsen door het maken van houtwallen, het maken van een duidelijk beekdal met moerassige laagtes en beekbegeleidend bos en de flanken goed inrichten met coulissen. En dan kan je in wezen alle agrarische bedrijven en de recreatiebedrijven op een nette manier inpassen. En dat je ook nadenkt over ommetjes vanuit Goorde maken. Dus vanaf de Beekse Bergen moet je eigenlijk ook hier naartoe kunnen wandelen. En vanuit Brehees zou je hier ook makkelijker rondjes moeten kunnen lopen. En dat hebben we dus in deze abstract vorm gegeven van de kaart van hoe je die spelregels dan omzet. Weer met een tabel. En dan kom ik aan van, ja, je kan dus op een hoger schaalniveau op het landschap allerlei ingrepen voorstellen. Maar eigenlijk waar het meeste ingrepen op dit moment gebeuren, is de kleinste korrel in het landschap. En dat is het erf. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die uitbreiden en dan moeten ze zich landschappelijk inpassen. Er zijn ook heel veel erven die zich omvormen. Dan moet je ook nog steeds landschappelijk inpassen. En we hebben voor de verschillende landschapsdelen ook aangegeven van hoe zou je nou met die kleinste korrel om moeten gaan. Wil je ook verschil kunnen maken per landschaptype. En eigenlijk als je in Nederland rondkijkt, vroeger had elke streek had zijn eigen soorten erven. Afhankelijk van de architectuur van de gebouwen, maar ook van de opbouw van zo'n erf. En in dit geval kan je dat hier ook vinden. Dus we hebben eigenlijk drie erven onderscheiden. Een erf in een soort open landschap. Erf in een veel meer in een soort tuinachtige structuur. En een erf in een coulissenlandschap. En die zijn eigenlijk per deelgebied toe te wijzen. En daarmee kunnen ook mensen die dus met die landschappelijke inpassing bezig zijn, die hebben als het ware nu ook spelregels meegekregen om dat erf zodanig in te passen dat het past bij het landschapstype waar ze in zitten. En wat het allerbelangrijkste is, dat we niet willen dat die erfbeplanting vastgeplakt zit aan de gebouwen. Dus iedereen in zijn eigen groene doosje. Maar dat het vooral de erfbeplanting meedoet in de landschappelijke beplanting. En dat is een van de essenties van een goede erfbeplanting. Hetzelfde geldt voor de randen van de gehuchten. Dat zijn ook allemaal een soort voorstel van hoe ga je om met zichtlijnen. Wat vind je belangrijk om die landschappelijke inpassing te doen? Heel veel is aanwezig, dus het gaat er eigenlijk alleen maar om van het goed beheren, zodat er ook een soort uniformiteit of een soort karakteristiek per gehucht ontstaat. En dan heb ik Breehees als helemaal als voorbeeld. Als je daar met een paar ingrepen extra krijgt Breehees, bijvoorbeeld wordt het fruitdorp van fruitgehucht van dit gebied. En kan het ook in die zin ook net iets anders zijn op het moment, gedurende een jaar dan een ander gehucht. Dus daarmee krijgt het ook een specialere imago. En misschien helpt dat om dat recreatie een beetje op orde te krijgen. Nou, wat we ook gedaan hebben is eenzelfde systeem, maar dan voor alle lange lijnen. Lange lijnen zijn eigenlijk elementen die zich niks van het landschap aantrekken, die zijn eigen karakteristiek hebben. Ik bedoel bijvoorbeeld de Geelse baan of het Bels lijntje. En dat hebben we omschreven ook weer met spelregels van waar moet het dan aan voldoen en welke beplanting zou je daar willen gebruiken als er inboet moet zijn of als je dingen aan moet vullen. En hetzelfde geldt dat we dat ook gedaan hebben voor de beken. Daar hebben we in overleg met de waterschappen gekeken van wat is de karakteristiek per beek. Hoe kunnen we per beek het water zo lang mogelijk vasthouden, vandaar dat emmertje. En we hebben bijvoorbeeld voor de Hultense Lei, nu is het een afwatering van een tamelijk rechte afwatering van een agrarisch gebied. Maar het lag eigenlijk altijd in een soort moerasachtige laagte. En wat zou het niet mooi zijn als die sponsfunctie weer terugbrengt. En dit zijn een soort referentiebeelden hoe het kan worden. En daar hebben we aangegeven van hoe je dat zou kunnen ontwikkelen op den duur. En daarmee ook voor de boeren die daar zitten een waterbuffer kunnen creëren. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de lei bij Riel. Dat is het laatste stukje wat aan EVZ nog voltooid moet worden. Ook van waar moet het aan voldoen en welke ingrediënten zetten we daarvoor in en welk soort van beheer hebben we daarbij nodig. Nou, wat is nou de spin-off van zo'n heel verhaal? We hebben een enorme, er zijn twee boekwerken hebben we er maar van gemaakt, want het werd steeds dikker. Dus de visie op hoofdlijnen. En aan de slag. En aan de slag is het meest inspirerend in die zin. Hier staat gewoon wat we ermee allemaal kunnen. Maar er komt een aantal spin-off uit. We hebben een heel netwerk van wandel- en fietspaden. Dus we hebben knooppuntennetwerkers doorgelicht. En daar een aantal lijnen tussen gelegd, erbij gelegd. Zodat er meerdere rondjes te doen zijn. Maar als je dat koppelt aan het verhaal van wat ik jullie liet zien van de heemkundekring. Van de wandeling in de geschiedenis. In deze omgeving, dan is dit eigenlijk de wandeling die u zou kunnen maken, waarmee in een dag eigenlijk de hele geschiedenis van de Kempen uitgelegd wordt en ondertussen houdt u de mensen ook in het gebied En als je nou ook nog aantakkingen op de Beekse Bergen kan krijgen, of vakantieparken in elders, bijvoorbeeld bij Hees, dan is het ook een echt bijzonder leisuregebied. En we hebben ook nog eens rondgekeken van ja, een landschap, daar ben ik mee begonnen, het landschap is nooit af. Het is een spiegel van onze maatschappij, van ontwikkelingen. We hebben een enorme challenge, uitdaging om de klimaatveranderingen op te vangen. En hoe gaan we om met duurzame energievormen? Dit is een kansenkaart. Ik zeg niet dat het zo moet. Maar we hebben gezegd, nou, eigenlijk kan je in een bepaalde gebieden kan je heel goed aan zonneakkers of weet ik wat doen. Andere gebieden heel goed aan met iets met wind. Dat is ook provinciaal beleid. Maar eigenlijk is dit een soort impuls aan het milieubeleidsplan van denk erover na. Je kan er met duurzame energievormen ook ruimtelijke kwaliteit maken. In het oosten biomassa bijvoorbeeld. Nou, alles resulteerde dus in landschapsvisie in twee delen. Een visie op hoofdlijnen en aan de slag. En de visie op hoofdlijnen beschrijft eigenlijk ook wel de hele ontstaansgeschiedenis van het landschap. Daarnaast alle uitgangspunten en wat we daarmee gedaan hebben. En aan de slag laat echt zien van waar moet je nou rekening mee houden. Wat is inspirerend? Wat zou je kunnen doen om het landschap nog mooier en nog beter te laten functioneren? En dit is dan het resultaat. Zijn er vragen?
Dankjewel, mevrouw Kok. U mag kiezen of u daar blijft staan of dat u zitting neemt tussen de commissieleden. Want ik ga eerst vragen of er nog mensen zijn die u vragen willen stellen. Maar ik moet eerst even een verzuim rechtzetten. Want om gezondheidsredenen zijn ook afwezig Corné de Rooij en Willem Kouwenberg. Sorry voor deze misser mijnerzijds. Wie heeft er... Dit is niet de eerste termijn. Dit is de mogelijkheid dat u vragen kunt stellen aan mevrouw Kok. Wie wil er wat vragen stellen? Nou, mevrouw Kok, dat was heel duidelijk. Geen enkele vraag. Dan ga ik meteen over naar de eerste termijn. Ah, de eerste termijn, meneer Van Baal, of... Dan doen we toch maar de eerste termijn.
Dank u wel.
En de heer Schellekes. Ja? En meneer Bogers. En meneer Poos. Doe maar. Meneer Van Baal, ja, uw gang. Ja, u was de eerste. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of mijn vraag, dat we zeggen, heel strikt door mevrouw Kok beantwoord kan worden. Maar ik ga het gewoon proberen. Dan komen we er vanzelf achter. In de inleiding, bij de notitie die we gekregen hebben, ik moet u bekennen, ik heb u een heel mooi werkstuk van exactheid, meneer Van der Heijden, die wel in handen had, heb ik niet gelezen. Maar daar lees ik een alinea en die luidt: het doel van het landschapsbeleidsplan is het bieden van duidelijke kaders om ingrepen in het landschap te begeleiden en te toetsen, maar ook om een ambitie neer te zetten die inspireert, dan wel verleidt tot nieuwe ontwikkelingen die de ruimtelijke kwaliteit in de toekomst versterken. Het plan is naast voor intern gebruik juist ook bedoeld voor bedrijven en particulieren die een buitengebied plan hebben voor economische, ruimtelijke en of landschappelijke ontwikkelingen. Met name die laatste zin, daar gaat het mij een beetje om. U heeft vooral verteld over historie, over landschapskenmerken, over groen en over duurzaam. En hoe combineert u die factor economie daarmee? Daar wil ik u graag eens over horen, als dat kan. Dank u wel, voorzitter. Dat was mijn enige vraag voor nu.
We kunnen kiezen of u antwoordt nu meteen of ik laat eerst de andere mensen in de eerste termijn. Maar misschien is het handiger als u meteen antwoordt. Kan ik me voorstellen. Dan gaan we gang.
Economie is natuurlijk heel veel. Hè? Dus in dit geval in het landschap is dat natuurlijk de agrarische economie. Maar het is ook de recreatieve economie. En daarnaast heb je natuurlijk andere economieën die veel meer aan de rand van de kernen vastzitten. We hebben gesproken met het ZLTO en in die zin is het, zie je een trend bij de agrariërs om toch veel meer naar die duurzaamheid te gaan en ook veel meer naar een situatie dat er multifunctionaliteiten op hun akkers of op hun percelen zijn. En dat combineren we heel erg goed met die recreatieve economieën. En ik denk als je in die zin samenwerkt, dan kan je gezamenlijk die ruimtekwaliteit ook goed beheren. En als je dan ook zorgt, en dat is misschien een overheidstaak, dat je het verhaal van het gebied vertelt, dan komen de mensen er ook wel naar. En op die manier ontstaan er vanzelf dus ook extra impulsen van ondernemers om hier iets te gaan doen. En dat kan in die agrarische sector of een combinatie van agrarische sector en andere sectoren. En het kan ook in die recreatieve sectoren zijn. Dus wij hebben echt dat landschaps... het is ook mijn overtuiging hoor, dat een goed functionerend landschap ziet er vaak ook goed uit. Maar het kan alleen maar goed functioneren als we er ook iets mee kunnen verdienen. En in dit geval hebben we heel goed naar de boeren geluisterd om te zorgen dat zij dat kunnen beheren. En hetzelfde geldt voor de landgoedeigenaren. Die hebben daar ook echt meegedacht om dat verdienmodel ook weer terug te vinden. Dus bijvoorbeeld in het oostelijke, in deelgebied Oost, is het feit dat er dus voorgesteld wordt om in kader van de biodiversiteit extra houtwallen te maken. Maar die houtwallen moeten ook beheerd worden. Er komt hakhout vandaan. En in het kader van dat, wat doe je daar dan mee? Nou, dat gaat in wezen gewoon naar de energiecentrale van die er al aanwezig is. Maar om die manier de nieuwe woonwijken van energie te voorzien. Dus er zitten dus verdienmodellen in het landschap, in het beheer. En het is aan de, denk dat er genoeg creatieve ondernemers in dit gebied zijn die dit landschapsplan zodanig kunnen lezen en daar de kansen in zien.
Dank u wel, mevrouw Kok.
Ja, voorzitter, zou ik één aanvullende vraag mogen stellen?
Sorry?
Zou ik één aanvullende vraag mogen
stellen? Ja, uiteraard.
Toch lekker bezig zijn. U stimuleert samenwerking en probeert extra impulsen te geven. Verleiding zelfs, woord is gebruikt. En u heeft gesproken met boeren en met landgoedeigenaren. En daarin probeert u impulsen te geven aan die samenwerking met respect voor al wat om ons heen ligt. Stelt u ook grenzen of vindt u dat, en geeft u kaders aan? Stelt u grenzen aan dingen die wel en niet mogen? Of is dat meer een taak die u, waarover u onze gemeente heeft geadviseerd? En dan laat ik het aan mij. Dank u wel.
Mevrouw Kok.
Ja. Ja. Nou, speelregels kunnen soms ook wel grenzen stellen. Dus als je zegt van, ik stel maar iets voor, hè. We hebben gezegd, we moeten de essen open houden. Nou, dat is nogal een harde spelregel. Dat betekent niet dat iemand daar een boomkwekerij kan beginnen. Dus het sommige dingen verleiden en sommige dingen zijn een beetje harder in die zin.
Oké, dan ga ik over naar de heer Schelkers.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik wil allereerst hulde dat we zoveel aandacht aan het buitengebied besteden. Ik kan me niet herinneren dat we dat ooit eerder hebben gedaan, in de tijd dat ik in de commissie heb gezeten. Er ligt al heel veel vast natuurlijk in ons buitengebied, bij de landgoedeigenaren, maar ook verschillende regelingen die er al lopen en de plannen van Brabants Landschap. Maar ik vind het wel jammer dat we eigenlijk op het eind hier zeggen van, ja, het bevat geen uitvoeringsprogramma. Want ik denk dat met name een regierol van de gemeente om die partners die allemaal zo netjes in die huifkar hebben gezeten bij elkaar te houden, dat wel een rol zou zijn die de gemeente zou passen. En daarmee ook wat dwingender in het buitengebied aanwezig zou kunnen zijn, waar we nu volgens mij bijna geen rol invullen. Dankjewel, voorzitter.
Meneer Poos.
Dankjewel, voorzitter. Mijn opmerking is een beetje in lijn van meneer Schelkers. Ik weet dat het onze rol is als gemeenteraad om kaders te stellen. Maar nou krijgen we twee rapporten of twee boekwerken samen, 200 bladzijden aan kaders. En ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik ermee aan moet. Wat gebeurt er als wij zeggen we doen het niet? Of wat gebeurt er als we zeggen we doen het wel? Het is ontzettend veel. Het is ongelooflijk gedetailleerd. Waarvoor hulde, want het is ontzettend veel aan gewerkt. Maar wat gaan we er nou eigenlijk concreet mee doen? Wat hebben we eraan? En ik kan vanuit deze positie, kan ik hier eigenlijk met goed fatsoen geen commentaar op geven. Want het is gewoon veel te veel. Ook in een week waar we notabene ook nog eens een keer de begroting langs krijgen. Waar we ook best een hoop tijd aan moeten besteden. En dit verdient aandacht. Maar ik kan hier zo niet zeggen van ik ben het daar wel mee eens of ik ben het daar niet mee eens. Eigenlijk krijg ik hier 200 bladzijden landschapbeleidsplan. En ik kan er eigenlijk alleen maar ja of nee tegen zeggen. Ik kan hier niet in de details iets van gaan vinden. Ik kan zelfs amper de hoofdlijn eruit halen waar ik nog iets van kan vinden. En dat is een beetje het probleem wat ik hiermee heb. Daarbij komt ook wat de heer Schelkes zegt. Er zit geen uitvoeringsplan aan, dus we gaan hier kaders afspreken. En we gaan landgoedeigenaren en boeren en iedereen die in het buitengebied bezig is, die gaan we dit aanreiken. En als ze nou zeggen, daar hebben wij niks mee te maken, hebben wij dan een middel om te zeggen van, ja, dat kan niet. En dat is eigenlijk ook de vraag van wat gebeurt er als we nou dit goedkeuren? Waar zeggen we nou eigenlijk ja tegen? En ook dat kan ik heel erg moeilijk bepalen, want het is gewoon eerlijk gezegd te veel. Dankjewel.
Dankjewel, meneer Proos. Even voor uw toelichting misschien, mevrouw Kok. De commissie praat met elkaar, maar praat eigenlijk ook naar het college. Dus het is niet zo dat u iedere keer een vraag krijgt of antwoord moet geven. Meneer Bogers.
En deze was dus duidelijk voor het college.
Ja, nee, dat is duidelijk. De vorige ook. Meneer Bogers.
Ja, dank u wel. Ja, ook mijn vragen en opmerkingen zijn voor het college. Maar in zekere zin ook wel aan mevrouw Kok. In ieder geval onze complimenten voor dit plan. Ziet er netjes uit, integraal, veel mensen, veel partijen erbij betrokken. Dat vinden we belangrijk, vinden we ook nuttig dat in ieder geval gebeurd is. En in zekere zin zien wij het ook als een goede aanzet tot straks wettelijk verplichte omgevingsvisie. Waarvan de wethouder al aangegeven heeft dat hij daar dit jaar in ieder geval nog aan zal beginnen. We hebben wel twee concrete vragen. Dat betreft eigenlijk in eerste instantie de ontwikkeling van de Zuidrand en de nieuwe lei. Passen die ontwikkelingen binnen deze spelregels? Dat is een concrete vraag die we hebben. En de tweede vraag is eigenlijk in hoeverre dat andere gemeentes betrokken zijn bij onder andere wandelroutes, fietsroutes en in hoeverre sluiten dan die routes en ook de manier waarop die aangelegd worden, hoezeer sluiten die bij elkaar aan, op elkaar aan. En er wordt wel heel kort over tweetal gemeentes gesproken, maar dat vinden we toch erg magertjes als het gaat om een goede onderlinge afstemming. Tot zover.
Dank u wel, meneer Bogers. Nog even de procedure, mevrouw Kok. Nu krijgt het college het woord en daarna krijgt u nog een keer het woord voor we aan de tweede termijn beginnen. Wethouder.
Voorzitter, maar als ik even een suggestie mag doen, misschien kan mevrouw Kok wel even concreet antwoord geven op de twee vragen die meneer Bogers stelt. Dan zal ik proberen om de rest voor mijn rekening te nemen.
Oké, mevrouw Kok. Of moet meneer Bogers ze even herhalen, de vragen, of hebt u ze meegekregen?
Ik heb in ieder geval de laatste meegekregen over die de gemeentes eromheen. Hè? Ja, we hebben in ieder geval geïnventariseerd welke groenbeleidsplannen in de overige gemeentes gemaakt zijn. In wezen zijn ze overal gemaakt. En dat hebben we allemaal op één kaart gezet. Ik heb ook met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers van die verschillende gemeentes gesproken. Omdat iedereen, elke gemeente doet het op een andere manier. Dus van hoe moet ik die jullie beleidsplan interpreteren. En daarmee sluiten we wel aan bij de gemeente, dat is nu Gaam en nog drie andere gemeentes, voor bijvoorbeeld het Belslijntje. En aan de kant van Hilvarenbeek, dat gaat bijvoorbeeld over laanontwikkeling langs de Beekse dijk. Dat stelt zich ook door in de gemeente Hilvarenbeek. Dus we hebben die plannen wel op elkaar aangesloten. En hetzelfde geldt aan de noordkant van de gemeente Tilburg. Daar hebben we ook naar gekeken van wat er nu met bijvoorbeeld het Stadsbos 013 gebeurt. En dat sluit ook rechtstreeks aan op de ontwikkelingen die we aan de noordkant van Goorle en Riel hebben voorgesteld. Dus daar is wel naar gekeken. Er is dan niet een soort ambtelijk overleg geweest. Het is zuiver informatief geweest. En hetzelfde geldt, hebben we ook gekeken naar de knooppuntenroutes. En die zijn eigenlijk in ieder geval regionaal. En daar hebben we eigenlijk alleen maar gekeken naar de gemeente, van welke link binnen de gemeente missen we als je hier rondloopt. En dus we hebben niet gekeken van welke linken missen we naar de overige gemeentes. Of de gebieden bij de andere gemeentes toe. En misschien is dat nog eens een keer voor een recreatieplan, ik weet het niet. Ja.
Dat is voldoende, meneer Bogers.
Ja, misschien mag ik toch mijn eerste vraag wel aan de wethouder doorverwijzen. Die gaat met name over een voorgenomen plan wat we hebben met de Nieuwe Lei aan de zuidrand van onze gemeente.
Oké, wethouder Van der Put.
Zal ik daar gelijk maar mee beginnen, voorzitter, dan vergeet ik het zeker niet. Het antwoord is ja, dus datgene wat hier beschreven is in het landschapsbeleidsplan past precies in de ontwikkeling zoals we die beschreven hebben, ook op de visie Zuidrand, dus dat sluit één op één aan. In antwoord op de opmerkingen van de heer Scherlikes-Poos en ook wel een beetje de heer Bogers. Ja, u moet dit echt zien als een kaderstellend programma. En dus eigenlijk zou u de vergelijking kunnen trekken met een structuurvisie. We hebben bewust geen uitvoeringsprogramma hier aan vastgehangen, omdat het A zo is dat heel veel grond in het buitengebied is niet ons eigendom. Daarmee is dit plan juist bedoeld om eigenaren te ondersteunen en te inspireren hoe zij met dat landschap om kunnen gaan. En als er ontwikkelingen zijn, als zij bij ons plannen indienen om bepaalde ontwikkelingen in te zetten, dan biedt dit plan het kader om, of mede in het kader van dit plan kan zo'n plan beoordeeld worden. En als het gaat om onze eigen gemeentelijke eigendommen, dan kunnen wij zowel passief als actief met een project kunnen wij zoiets ontwikkelen. Mevrouw Kok die noemt bijvoorbeeld al de vervolmaking van de EWZ bij Riel. Maar als wij daar dus een projectvoorstel voor doen, dan komen wij daar apart bij uw raad voor terug om daar het benodigde krediet voor te vragen. Dus het landschapsbeleidsplan zal dan wel het kader zijn waarbinnen wij zo'n plan ontwikkelen, maar als er dus kosten aan verbonden zijn in het kader van uw budgetbevoegdheid, komen wij daarbij terug.
Dank u wel, wethouder. Dank u wel, mevrouw Kok. We hebben nu de eerste termijn gehad. Ik ga vragen of er belangstelling is voor een tweede termijn. Ja, meneer Scherlikes en meneer Poos. Meneer Poos, ga uw gang.
Dank u wel. En dan blijf ik toch nog een beetje met de vraag zitten. Hoe hard zijn die kaders die we nu aan het stellen zijn? Maar dat was eigenlijk ook mijn opmerking. We hebben hier heel veel spelregels, maar in hoeverre kunnen we mensen dan straks aan die spelregels gaan houden?
Dank u wel, meneer Poos, meneer Scherlikes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder triggert me toch wel als hij zegt van we doen geen uitvoeringsprogramma en we laten dat maar los. En er liggen kaders. Op het moment dat er een ondernemer komt, dan toetsen we aan de kaders. Dan vraag ik toch even door. Als er een recreatieve ondernemer op bijvoorbeeld Brehees met een uitbreidingsplan komt, dan toetsen we die aan deze kaders. Dat is wat u zegt dan.
Wethouder Van der Put.
niet alleen aan deze kaders, meneer Scherlik, is, maar er is ook zoiets als een bestemmingsplan waar we uiteraard aan toetsen. Dus ja, het geheel moet kloppen. Maar als het gaat om de uitgangspunten zoals wij ze verwoord hebben, hoe wij met ons landschap willen en denken om te gaan, ja, dan biedt dit het kader. En dat is ook gelijk het antwoord aan de heer Poos. Wij zullen elke ontwikkeling zullen wij integraal beoordelen. En dit is een deel van de beoordeling. En ja, in hoeverre zijn die spelregels hard? Ja, wij hebben onze eigen beleidsvrijheid om te toetsen. Maar het is wel heel fijn als we dan kaders hebben waarbinnen we kunnen toetsen. Dus zo moeten we het zien.
Ja. Mevrouw Kok heeft het over Prehees, Fruitdorp, dat is een voorbeeld denk ik, dat neem ik aan dat dat geen kader is. Zoiets zou toch een dergelijk voorbeeld als kader kunnen dienen, waarmee je dus die ondernemer in dat gebied zou kunnen uitdagen om daarop in te spelen, denk ik. Dan verwacht toch een iets actievere rol van de gemeente.
Meneer de voorzitter, mag ik eventjes een toevoeging doen?
Van mij wel hoor.
We kunnen misschien beter concreet maken. Een aantal jaren geleden zijn er wat geluiden opgekomen om een nieuw golfterrein te ontwikkelen aan de rand van de rechterheide. Dit is een concreet voorbeeld wat zich ooit heeft voorgedaan. Hoe wordt dit getoetst dan in de kaders zoals die nu vastliggen?
Wethouder.
Misschien kunt u nog even beter expliciteren wat u daarmee bedoelt. Want,
Ik denk dat het een jaar of vijf geleden is geweest. Het is nooit officieel geweest. Er was inderdaad initiatieven om daar nog een golfterrein bij te maken. En dat is uiteindelijk geloof ik niet doorgegaan omdat de boer zijn land niet wilde verkopen.
Dat ging om verplaatsen.
Verplaatsen, ja.
Een relevante vraag, want stel dat de verplaatser door zou gaan, toets je het dan aan deze kaders? En want dan kan dat dan nog in dit plaatje?
Mede, maar misschien is het goed als ik mevrouw Tormans even aan tafel vraag. Dat is onze stedenbouwkundige en die kan denk ik heel goed aangeven hoe onze toetsingskaders eruit zien.
Dan maar.
Maar wij willen eigenlijk ook wat. En hoe kunnen wij van 1 en 3 dan 1 en 1, 3 maken? Hè? Dus jij wil graag economisch iets, je wil in de recreatie iets. Maar wij willen graag dat je dat doet met het landschap erbij. Hè? We moeten ook in regionaal verband de kwaliteitsverbetering landschap toepassen vanuit de verordening ruimte. Die prachtige tabellen die Maria liet zien, laten zien welke tools je dan kunt gebruiken. En dat je niet agrariër hebben ze van ja, weet je, dan plant ik wel 10 bomen. Dat misschien voor het landschap veel interessanter en veel beter is als je een moerasachtige laagte maakt. Dus in die zin moet het inspireren. Over die golfbaan. Ja, je kan verschillende soorten golfbanen maken. Ik heb zelf gegolfd. Maar als je naar zo'n kaartje kijkt, dan probeer je wel een golfbaan te maken. Want dat zou in principe gewoon kunnen. Waarbij je dan die lineaire structuur van die houtwallen gebruikt om hem in te passen. Dus in die zin is het niet zozeer toetsend bedoeld. Juist niet. Want dat doen we heel graag, maar daar hebben we bestemmingsplannen voor. Maar het is eigenlijk met name bedoeld om mensen in het buitengebied te verleiden om dat landschap mee af te maken. En dan kunnen we als gemeente natuurlijk heel goed zelf de regie doen, hè, en zeggen van nou, dat doen we zelf. En dan maak je een uitvoeringsprogramma, maar dat wordt altijd heel erg lastig als je geen eigenaar bent. Dus vandaar dat wij wel onze ambities voor het landschap dus hier inzetten en hopen gaandeweg, ook samen met die agrariërs in het buitengebied, met ZLTO, met Brabants Landschap, om te kijken hoe kunnen we dat dan gaan vormgeven, zodat 1 en 1 uiteindelijk 3 wordt. En u zegt het is heel erg veel en ik heb het nog nooit gezien. Nou, eigenlijk is het een samenvatting van alles wat u in de afgelopen jaren al gezien heeft. Want de visie buitengebied in beweging zit erin. En de landschapsstudies die gedaan zijn in het kader van bestemming van buitengebied van 2008 zijn de onderlegger van in feite dit plan. Alleen we hadden ze allemaal in losse rapportjes zitten. En wat u nu heeft gekregen eigenlijk is een integrale kaart met integrale tekst waarin al die verschillende losse documenten eigenlijk in één boekje zitten. En eigenlijk heeft u het, of uw voorgangers, eigenlijk allemaal al een keer gezien. En is het niet weer niet zo nieuw dat je daar ook eigenlijk nog heel veel van zou moeten vinden of wat u niet al een keer gevonden heeft in een ander gremium. Maar het is dus juist bedoeld, we hebben bijvoorbeeld nu iemand die wil heel graag in het kader van duurzaamheid iets doen met agroforestry. En die heeft daar percelen voor op het oog en laat hij nou net in dat beekdal zitten en dan pak je het landschapsbeleidsplan en zeg van ja, dat past eigenlijk niet bij die karakteristiek van het landschap. Hartstikke leuk dat je dat doet en dan ga je met die ondernemer samen kijken naar in welk gebied kan je dat dan wel en waar ziet het er wel uit en versterkt het uiteindelijk het landschap. Dus zo is het bedoeld. En zo functioneert het op zich nu ook al. Hè? Op het moment dat er een bouwaanvraag komt van iemand die een stal wil uitbreiden en kwaliteitsverbetering landschap moet doen. En voorheen kregen we dan een tekening en er stonden dan 6 bomen op en dachten we ja, dat zal toch wel goed zijn. Maar met die erfbeplanting en die analyse die daarvoor gemaakt is, kan je natuurlijk die ondernemer veel beter sturen in dat het niet de bedoeling is dat hij er gewoon een rijtje bomen omheen zet en dat was dan landschappelijk inpassen, maar probeer je samen ook dat landschap af te maken. En daar geeft het dus handvatten voor. Daar is het dus eigenlijk voor bedoeld.
Dank u wel voor deze ambtelijke ondersteuning. Ik kijk even naar de commissieleden. Geen discussie onderling meer, geen opmerkingen meer. Ik krijg wel het gevoel dat dit een B-stuk gaat worden, of niet? Een A-stuk.
Met de complimenten een A-stuk.
Oké, nou, een A-stuk. Dank u wel. We gaan naar agenda punt 3. Raadsvoorstel jaarrekening 2015, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Op 15 april 2016 is de voorlopige jaarrekening 2015 naar alle deelnemers gestuurd zonder accountantsverklaring. Op 12 juli is de jaarrekening 2015 nogmaals naar alle deelnemers gestuurd met de verklaring van de accountant die instemt met de jaarrekening. Voorgesteld wordt de jaarrekening inclusief controleverklaring en accountantsverslag ter kennisgeving aan te nemen. En wat zijn wij toch blij dat wij de penningmeester ook nog in ons midden hebben, maar die heeft niks te maken met deze jaarrekening, denk ik. Wie van de commissieleden wil hierover iets opmerken? Nou, dan zijn we snel klaar. Dan wordt dit een A-stuk. Dank u wel. De informatieuitwisseling, verslag van de commissie Ruimte van 7 september 2016. Daar zijn geen op- en aanmerkingen binnengekomen. Ik ga ervan uit dat we het als zodanig vast kunnen stellen. Dat is dan 1. U heeft ook allemaal gezien wat er van de toezeggingenlijst nog open staat. En dat is met name, als ik het goed bekeken heb, is dat punt 4... De stand van zaken uitvoering, SP-motie bij het raadsvoorstel, visie Zuidrand om te onderzoeken of het mogelijk is subsidie te verkrijgen met als doel bouwdelen in de Zuidrand te behouden. Nou, dit onderzoek is nog in volle gang en naar verwachting zullen de uitkomsten voor de zomervakantie 2016 bekend zijn. Ja, dat is dan een vervelende, want moet ik doorlezen? Oh, stand van zaken na de zomer. De quickscan wordt op dit moment door de erfgoedfabriek uitgevoerd. Nou, dit heb je allemaal zelf kunnen lezen. Dus deze zaak is nog in behandeling. En punt 5. Raadsvoorstel aanpak Turnhoutse baan. Vraagt de PvdA naar de mogelijkheden om een voetgangerspassage van Compaan de bocht naar de Tilburgse weg te maken. Dit onderzoek loopt ook nog. En alternatieven worden onderzocht. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2016 uitsluitsel geeft. Nou, die tweede helft die is druk bezig, maar nog niet voorbij.
Voorzitter, als ik...
Wethouder van der Ven.
Ja, een kleine aanvulling. Inderdaad zullen we ons aan de belofte houden dat we in de tweede helft van 2016, waar we nu middenin zitten, met de informatie naar u toe zullen komen. Wat dat betreft is er een raadsinformatie in de maak, dus het zal niet al te lang duren voordat u die zult ontvangen.
Dank u, wethouder. Agenda punt 5. Inlichtingen van het college aan de commissie. Zijn er die? Dan gaan we snel door naar agenda punt 6. Heeft iemand van de commissieleden vragen aan het college? De VVD. Meneer Van Beurden.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag aan wethouder Van de Put. En dat betreft een punt wat wij voor de zomer besproken hebben, de Mortelstraat, het kabel, het gesplitste kabel. Uiteindelijk heeft volgens mij de wethouder toen ook een toezegging gedaan om daar te gaan bemiddelen voor een oplossing. Ja, dat kabel is, mag niet bebouwd worden, laten we zeggen, wild begroeid en de bewoners hadden daar last van. En ik wil dus vragen of daar inmiddels actie op is ondernomen.
Wethouder.
Voorzitter, ik kan mij niet herinneren, eerlijk gezegd, dat ik een toezegging gedaan zou hebben dat ik zou gaan bemiddelen. Dus ik blijf het antwoord even schuldig. Maar ik zal even nagaan, ook in de notulen van de commissie, wat we daar precies over gezegd hebben.
Ja, dat is prima. Het was niet zozeer een toezegging aan mij. Volgens mij was het een toezegging aan mevrouw De Groot. Die is er vanavond niet, maar... het ging inderdaad om dat kavel waarvoor dus geen bouwbestemming of geen toestemming tot bouw gegeven wordt. En waarvan de bewoners zeiden van ja, er moet iets gedaan worden aan de wildgroei, want het is nu een oerwoud aan het worden.
Ja, het gaat volgens mij om de casus wel of niet splitsen van de kavel.
Nee, dat is al gesplitst.
Voorzitter, ik ga het even naar, want ik heb het niet paraat op dit moment.
Lijkt me de beste oplossing, ja, wethouder. Meneer Schellekes.
Ja, dankjewel, voorzitter. We hebben deze week een persbericht gekregen dat er geen gronden nodig meer zijn voor vluchtelingenopvang in Goorlen. Ik vind het een beetje de waan van de dag. En ik wil eigenlijk aan het college vragen, want komt hier nog een evaluatie op? Er is regie geweest vanuit de provincie en... ik denk dat de provincie zelf ook niet zo heel blij was met die regie, want... volgens mij heeft die, nog de provincie, nog de gemeente, heel veel grip gehad op het COA. Dus een evaluatie of een gesprek met het COA, want het kan over 3 maanden weer anders zijn. Hè? Dan kan me hier de bijeenkomst nog herinneren met 400 mensen en de bijna paniek. Dus ik vind het een beetje raar om dan een persbericht naar buiten te sturen, want er komen geen vluchtelingen, terwijl niemand weet hoe dat er over een half jaar uitziet. Dank je wel.
Wethouder Van de Put.
Meneer Schellekes, vraagt u om een evaluatie van ons college met uw commissie, dan wel met de raad over hoe het proces zich heeft voltrokken? Of zegt u van wij willen de rol en functie van het COA in dit geheel evalueren?
Ja, ik denk die laatste, ja.
Voorzitter, dat lijkt mij ook een aangelegenheid. Die reden ligt dan alleen bij de wethouder. Maar ik zou er geen behoefte aan hebben.
Geen?
Nee.
Want?
Nou ja, dingen in dat opzicht lopen deze dingen zoals ze lopen. Er was een toestroom van vluchtelingen voorzien. En daarop heeft COA, provincie en ook onze gemeente zo goed mogelijk geanticipeerd en haar verantwoordelijkheid genomen. En... gelukkig, ik zal het dan maar zo zeggen, lijkt die stroom van vluchtelingen in te dammen en is de opvang hier niet nodig. Nou ja, even zo goed dat we gecommuniceerd hebben dat er mogelijkerwijs opvang komt en het nu duidelijk is dat de commissie die zich daarmee bezig hield, samenwerking met het COA en de provincie, dat die wordt opgeheven, moeten we ook nu naar buiten toe communiceren dat dat het geval is. En we kunnen ons moeilijk beklagen over het feit dat we, ondanks het feit dat we erop geanticipeerd hadden, dat we nou geen vluchtelingen krijgen. Dat lijkt mij ook niet zo voor de hand liggend. Dus ja, voor mij, ik heb geen behoefte aan die evaluatie.
Duidelijk, meneer Van Baal, maar het meneer Schellekens gaf het zelf al aan. Het hoeft ook niet definitief te zijn natuurlijk. U zei al, over 3 maanden kan het anders zijn. En,
Sowieso, de schoonheidsprijs wordt hier niet vergeven, denk ik. Zoals het COA hier in Goorl opgetreden heeft.
Misschien mag ik daar nog even iets over zeggen?
Ga je gang, burgemeester.
Maar de vraag is even waarom u die evaluatie zou willen. Hè? Want het COA is natuurlijk niet verantwoordelijk voor het aanbod van de vluchtelingen. En dus het probleem wat er speelt is dat die instroom is natuurlijk ongewis. En de voorbereidingen die getroffen zijn en wat COA gewoon zijn best voor heeft gedaan om daar vorm aan te geven samen met de gemeente, was gebaseerd op het getal wat er was, hè, en de verwachting die er op dat moment was. Wat je nu ziet is dat door allerlei omstandigheden de instroom terugloopt. Ja, en een aantal gemeenten dus waar een beroep op werd gedaan, in feite niet meer in actie hoeven te komen. En het is, zoals de heer Van Baal zegt, het is zaak dat je er ook gewoon goed over communiceert. Hè? Want omdat je natuurlijk toch wat onrust krijgt daarover, is het goed om nu te melden van instroom geeft aanleiding om op de waakvlam te gaan. Maar de vraag is even wat u dan zou willen evalueren als het om de COA gaat, dit verhaal.
Nou, omdat het gaat niet op de waakvlam. We zeggen nu gewoon, we doen het niet. Dat staat er in het persbericht. Er staat, we hebben die ruimte niet nodig.
Nee, dat klopt. Hè?
En dat vind ik een beetje de waan van het dak. Als je ziet hoe dat proces hier verlopen is, daar is gewoon veel fout gegaan. En niet alleen hier, maar op meerdere plekken in Brabant. De provincie was volgens mij, u zat er waarschijnlijk dichterbij, ja. Maar... was waarschijnlijk de regie kwijt in plaats van dat ze de regie voerden. Althans, die indruk, die kregen wij hier.
Ja, het is natuurlijk een beetje lastig om vanuit deze functie nu, zeg maar, vanuit mijn vorige baan te spreken. Maar regie kwijt, nee, er werd gekoerst op basis van de situatie van dat moment. En er zijn getallen gecommuniceerd ook vanuit het Rijk waar vanuit gegaan moest worden. In het hele land overigens. Hè. Niet alleen in Brabant, maar in het hele land. En de afspraken die gemaakt zijn en de voorbereidingen die getroffen zijn, waren daarop op die getallen gebaseerd. Ja, als dan blijkt op enig moment, met name ook zo na zo'n Turkije-deal en om een aantal andere redenen dat het naar beneden zakt, ja, dan moet je concluderen dat het niet meer nodig is. Het is waar, de voorziening die hier in Goorl besproken is, voor niet meer uitgevoerd, maar het laat onverlet dat de organisatie erachter, en dat bedoel ik met de term waakvlam, zeg maar in de waakvlamfunctie komt, want het is ongewis hoor, en je kunt zeggen van ja, het is toch een beetje ad hoc. Ja, dat klopt. De hele instroombeeld is eigenlijk ad hoc, en wij kunnen niet garanderen dat we bij spreken over een maand of misschien zelfs over een paar weken alweer om de tafel zitten, omdat de getallen toenemen, en dan gaan we de waakvlam weer opendraaien. Dat is het ongewisse. Maar om nou te concluderen dat dus daarmee de regie kwijt is, we hebben niet de regie over de instroom.
Nee. Ik bedoel ook niet dat we de regie over de... Natuurlijk hebben die niet. Nee, we hebben de regie, of we zouden de regie moeten hebben over het proces. En volgens mij hebben we in eerste instantie, ik ben de cijfers kwijt hoor, maar in eerste instantie aangeboden aan het COA 300 plaatsen geloof ik. Dat kon toen niet, of 600, en dan moesten ze naar 400. En dat was toen, voldeden we niet aan de normen. Het proces is heel warrig verlopen. Ik snap ook wel dat hij een heel kort tijdsbestek moest. Maar ja, misschien ben ik de enige dan. Ik heb daar een beetje onbevredigend gevoel over heel het proces. En ook zo de manier waarop het nu zo. Nou, we doen het dan maar niet. Terwijl, zoals u zegt, over 2 maanden weer voor een ander feit zou kunnen komen staan. Maar, nee, dat snap ik. Nou ja, misschien ben ik de enige. Sorry, misschien ben ik de enige.
Nou, je bent niet de enige. Ik voel daar wel een beetje in mee. Want ook ik vond dat proces waarin we een paar vergaderingen informeel, bijeenkomsten informeel hebben gehad. Die bijeenkomst hier waar we de halve gemeente hebben uitgenodigd, waar er ook een heleboel mensen zijn gekomen, een heleboel emoties zijn losgekomen. En daar dan even een keer op terugkijken. Ik voel daar wel in mee hoor.
Ja, misschien mag ik daar even op reageren. Want ik ben het er niet helemaal mee eens. Want, nee, ja, dat maakt niet uit. Maar soms kom je bijeen en soms gaan dingen niet door. Ik bedoel, dat zal niet de eerste keer zijn. En omstandigheden veranderen. Misschien was het gelukkiger geweest als we een persbericht hadden gezegd voorlopig van de baan in plaats van het gaat niet door. Maar ja, voor de rest, ja, dat is live. Het is moeilijk.
Mag ik voorstellen om deze discussie hierover te sluiten? Duidelijk is dat de waakvlam toch nog omhoog kan. En ik denk dat het persbericht dat ook wel gesuggereerd heeft. Maar goed, oké. Stukken ter kennisname. Wie wil daar iets over kwijt? Niemand? Dan hebben we nog de rondvraag. Ook niemand? Dan sluit ik deze bijeenkomst met hartelijke dank voor uw aanwezigheid en inbreng.